Iedere kunst en ieder onderzoek en iedere handeling en iedere keuze is op een bepaald goed gericht. Daarom heeft men wel met recht gezegd dat het goede datgene is waarop alles is gericht. Met deze woorden start de ethica van Aristoteles. Wat bedoelde hij met de doelmatigheid van het zijn? Wat houdt zijn deugdethiek in en hoe vertaalde hij dat naar zijn politieke ideeën? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. De gast is Gerard Versluis, de denker die centraal staat, Aristoteles.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos.
Welkom, leuk dat je luistert naar deze tweede podcast Filosofie van het Centre Erasme, school voor filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink en het concept van de podcast is eigenlijk ten opzichte van de vorige keer niet veranderd. We zitten nog steeds op dezelfde locatie. We hebben weer een hoofdgast en die gaat het hebben over één specifieke denker. En naast mij zit een sidekick en dat is alleen wel veranderd. Dat is vandaag namelijk Letitia Hoep. Welkom Letitia, leuk dat je er bent. En grappig dat jij ook een band hebt met Gerard, de hoofdgast van vandaag.
Ja, ja, dat klopt. Ja, ik heb ooit... Nou, dat
you go way back.
Nee, ik heb rechtsfilosofie gestudeerd en tijdens mijn studie ook wel eens college gehad van Gerard. Niet over Aristoteles weliswaar, maar over Plato.
Ja, precies, want Gerard is inderdaad onderzoeker en docent aan de Universiteit van Leiden. En hij promoveert op Kant en Aristoteles. En ik denk dat dat ook nog wel even ter sprake zal komen. Maar welkom Gerard, mooi dat je bent.
Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Om te beginnen, een van de denk ik bekendste afbeeldingen van Aristoteles is een schilderij van Raphaël uit de 16e eeuw in zijn kamers in het Vaticaan. En daarin zie je een soort krans van allemaal filosofen en in het midden de grote spelers, Plato en Aristoteles. En waarom, Gerard, hebben ze in die 16e eeuw bedacht van ja, als daar twee mensen moeten staan, dan moet één van die twee sowieso Aristoteles zijn?
Ja, Plato en Aristoteles staan natuurlijk in veel opzichten echt aan het begin, hè, van de hele westerse filosofische traditie. En Aristoteles is toch heel bijzonder, denk ik, in die traditie. Ook vanwege de enorme breedte van wat hij gedaan heeft. Het is eigenlijk geen tak van de filosofie of van de wetenschap, van de toenmalige filosofie en wetenschap, waar hij niks over geschreven heeft. Over ethiek en politiek, over biologie, over natuurkunde. Eigenlijk overal heeft hij iets over proberen te zeggen en ook geprobeerd om dat op zo'n manier te doen dat het ja, ook als een geheel gedacht kan worden. En een heel belangrijk stap die hij daarin gezet heeft is de systematisering van de logica. En hij is eigenlijk de eerste die op een systematische manier probeert uiteen te zetten wat logica eigenlijk is, wat een geldige redenering is. En dat, nou ja, dat is natuurlijk enorm belangrijk geweest voor de hele ontwikkeling van het denken. Dus eigenlijk tot de verlichting kun je denk ik zeggen, is Aristoteles echt een van de belangrijkste filosofen geweest in het Westen. Dus dat hij in de 16e eeuw daar zo prominent neergezet is heel begrijpelijk.
Ja, en wat terecht is ergens ook. Hè?
Ja, zeker.
Hij klinkt
ja,
een beetje als een soort homo universalis, dus nadat hij ongeveer alle disciplines raakt. Zit er een... wel een lijn inderdaad, of een soort overlappende manier van denken in die al die dingen met elkaar verbindt?
Ja, dat denk ik wel. Niet in de zin dat hij een soort systeem heeft waar hij al het andere probeert in te duwen. Hij probeert wel steeds, maar vanuit concrete ervaringen en onderzoeken, dingen te verklaren. Maar je ziet wel steeds vergelijkbare verklaringsmodellen terugkomen. En een van de belangrijkste daarvan is denk ik zijn model van de vier oorzaken. En dat is tot de verlichting, tot de wetenschappelijke revolutie een heel belangrijk model geweest. Dat zit ongeveer als volgt in elkaar. Als wij tegenwoordig over oorzaken praten, dan denken wij vaak over actie en reactie. Hè, een biljartbal die tegen een andere biljartbal aantikt, daardoor de tweede in beweging brengt. En dan is die eerste is dan de oorzaak van de beweging van de tweede. Dat is volgens Aristoteles eigenlijk maar één soort oorzaak. Dat noemt hij de efficiënte oorzaak. Als je iets echt goed wil begrijpen, dan moet je volgens hem eigenlijk veel meer weten en veel meer op begrip brengen. Ik zal ze even kort langslopen. Naast die efficiënte oorzaak kent hij ook de materiële oorzaak. Dat is eigenlijk waar iets van gemaakt is, wat de materie is waar het uit bestaat. En dan heb je de vormoorzaak. Dat is de bepaling wat iets is. Mm-hmm. En tot slot heb je dan de finale oorzaak of de doeloorzaak. Dat is datgene waartoe iets is. En om dat misschien iets toe te lichten of iets duidelijker te maken, zouden we kunnen denken aan een oog bijvoorbeeld. Als je Als je een oog probeert te beschrijven alleen maar in termen van efficiënte oorzaken, of in materiële oorzaken, dan beschrijf je eigenlijk de chemische processen die plaatsvinden in een schedel. Hè? Hoe verschillende moleculen op elkaar botsen, hoe ze zich met elkaar verbinden en weer losmaken. Aristoteles zou zeggen dat dat een waardevolle en ook ware omschrijving is van een oog is, maar niet een volledige omschrijving. Je hebt niet echt begrepen wat een oog is als je alleen het chemische proces in de schedel beschreven hebt. Je moet ook vatten dat een oog er is om zicht mogelijk te maken. En dat is een doeloorzaak. Hè? Dat is een beschrijving in termen van
waartoe het doel van het oog is om te zien.
Exact. Ja, ja, precies. Precies. Dus om een volledig begrip ergens van te krijgen, heb je eigenlijk alle vier die oorzaken.
Nee, nog een keer alle vier. Materiële oorzaak, ja. Efficiënte oorzaak, vormoorzaak en finale oorzaak.
Juist. Ja, precies. Een voorbeeld dat Aristoteles zelf gebruikt is het voorbeeld van een beeld. De materiële oorzaak is het brons. De vormoorzaak is hoe het eruit ziet, hè, wat het probeert uit te drukken. De efficiënte oorzaak is de beeldhouwer. En de doeloorzaak is bijvoorbeeld het eren van degene die uitgebeeld wordt. Ja.
En die doelmatigheid, die speelt in veel opzichten of in andere opzichten ook een belangrijke rol? Of is dat ook een groter kernpunt eigenlijk in Aristoteles denken?
Ja, ja.
Als het gaat om die finaliteit?
Zeker.
Mooi. Precies.
Ja. Ja, ja, dat is heel belangrijk voor hoe hij de wereld interpreteert. Wij denken tegenwoordig natuurlijk vaak over doelen als iets dat iemand erin moet leggen. We kunnen ons voorstellen dat...
Welk doel stel je, zeg maar, met
precies,
elkaar?
Precies, ja. Ja, hè, dus we kunnen ons voorstellen dat een mes een doel heeft, omdat het gemaakt is door mensen met een bepaald doel. En we zijn dan ook snel geneigd tegenwoordig natuurlijk om te denken van ja, als Aristoteles spreekt over doelen in de natuur of over finaliteit in de natuur, dan zal dat iets met een god te maken moeten hebben die de wereld op een bepaalde manier geschapen heeft en dan de bedoeling daarmee heeft. Aristoteles ontkent dat expliciet op een aantal plaatsen in zijn werk, dat niet is wat hij bedoelt. Dus hij probeert die doelmatigheid en die finaliteit echt te denken als op een bepaalde manier immanent in de natuur. Dat volgt uit wat dingen zijn. En dat is niet iets wat alleen door een wil, een menselijke of een goddelijke, in de natuur gebracht wordt. Maar wat immanent in de natuur zelf aanwezig is. Die processen die eigenlijk alleen doelmatig begrepen kunnen worden.
En gaat het dan ook om niet-natuurlijke dingen? Dus bijvoorbeeld om levenloze dingen of...
Het doel van de steen, zeg maar.
Ja, bijvoorbeeld of net het mes. Hè. Het mes is dan eigenlijk het doel van de mes is om een goed te kunnen snijden, zou je misschien zeggen. Maar is dat dan ook in de natuur gelegen? Van het mes, zeg maar. Of ik heb het nu over niet natuurlijke dingen, bedoel ik eigenlijk.
Nou, zo.
Ja. Die zijn natuurlijk een bijzondere categorie, zou je kunnen zeggen. Omdat die allemaal tot stand gebracht worden door de mens. Dus die ontstaan door wat Aristoteles dan technische reden noemt. Of technisch redeneren. De mens kan dus dingen produceren, voortbrengen, die een doel hebben. Maar dat is dan inderdaad een doel dat gecreëerd wordt door de mens. Want het wezen van het mes ontstaat door de productiviteit van de mens. Zijn stelling is dus dat je juist ook in de hele biologische en in de hele levende natuur... dat je daarin processen van doelmatigheid ziet die je toch nodig hebt om te begrijpen... wat een oog is, wat een mens is. En dat niet iets is wat mensen daar alleen maar in projecteren of inleggen.
Ja. Nee, en je zegt interessant dat het erin zit, zeg maar. Het komt niet van buiten of erin. Nee. Om even terug te gaan nog naar die kamer van Raphaël en dat schilderij van de school van Athene. Daar heb je die twee figuren. Plato wijst naar boven, Aristoteles naar beneden.
Ja.
Is dat ook het grootste verschil tussen Plato en Aristoteles, zeg maar? Dus dat Aristoteles het in de dingen ziet in plaats van Plato erbuiten?
Ja, ik denk dat dat wel een heel belangrijk verschil is. En dat heeft eigenlijk te maken met een van de andere vier oorzaken, namelijk de vormoorzaak. Mm-hmm. Plato en Aristoteles denken allebei dat de mens met zijn verstand de wereld kan doorgronden, in ieder geval in hoge mate. Maar als we de wereld kunnen begrijpen, dan zou daar impliciet uit moeten volgen dat de wereld op een bepaalde manier ook begripsmatig is vormgegeven. Want anders zouden onze begrippen niet overeenkomen met de structuur in de werkelijkheid.
Hoe bedoel je dan begripsmatig?
Nou, dat dus als je bijvoorbeeld een begrip vormt, bijvoorbeeld cirkel, maar ook mens of rechtvaardigheid of wat dan ook. Dat als je dat wil denken als daarmee is echt iets begrepen van de wereld, dan moet de dat soort begrippen op een bepaalde manier aanwezig zijn in de wereld. Dat dat niet iets
ja,
is
als
wat wij bedenken.
Willekeur is, dan, exact, ja, dan is het er niet. Zeg maar.
Exact.
Ja.
Hè, als de wereld zeg maar, gewoon willekeurig is of chaos of alleen maar op elkaar botsende stukjes materie. Dan zijn ideeën zoals rechtvaardigheid, maar misschien ook wel zoals cirkel of wat dan ook. Dat zijn dan als het ware ja, dingen die wij projecteren op die wereld, maar die wij niet ontdekken eigenlijk in die wereld.
Nee, maar er gewoon zijn.
Er gewoon zijn. Ja. En de vormoorzaak, ja, die is er dus op een bepaalde manier, zeggen Plato en Aristoteles allebei. En dat is eigenlijk de kern van de beroemde en ook beruchte ideeënwereld van Plato. Ja. Nou, Aristoteles volgt Plato daar dus in hoge mate in.
Hij was ook een leerling van Plato, toch?
Exact, ja. Ja, hij heeft grofweg 20 jaar gestudeerd onder Plato in de academie. Maar hij volgt Plato niet volledig in die ideeënwereld, omdat hij dat te transcendent vindt. Hè. Hij denkt van, ja, je kunt wel die vormen denken, die begrippen. Maar hoe is dat nou uiteindelijk verbonden met reële, concrete dingen om ons heen? En hij vindt dan dat Plato dat niet uitlegt, dat het te vaag laat. En dan is zijn stelling dus eigenlijk van, ja, je moet die ideeën niet in een andere wereld zoeken. Die vinden we in de fenomenen zelf, in de dingen zelf. Die zijn daarin aanwezig als hun essentie. En niet als een hoger principe dat de empirische wereld structureert, zoals bij Plato. Ja.
En zit er dan in die essentialiteit en die doelmatigheid, of in elk geval die verklaring, bedoelt hij dat descriptief, of zit er ook een normatief element in? Zit daar ligt daar, en dan om een beetje een brug te slaan ook naar de ethiek, is dat ook wat een mens zou moeten doen, zeg maar?
Ja. Ja,
dat moet een oog kijken of kijkt die? Wat is de verhouding van dat doel? Ja.
Ja, ja. Die normatieve lading zit er zeker in bij Aristoteles. Hij heeft niet een heel scherp of heel strak onderscheid tussen feiten en normen. Hij denkt dat normativiteit op een bepaalde manier gevonden kan worden in de feiten zelf. De natuur zelf is op een bepaalde manier zwanger van normativiteit. Mm. Om bijvoorbeeld het voorbeeld van het oog weer te gebruiken. Nou, wat is nou een slecht oog? Ja, een oog dat niet ziet. He, een blind oog is als oog slecht, want het doet niet waar het voor bedoeld is. En zo kun je ook over messen praten. En wat is een slecht mes? Nou, een mes dat bot is, waar je niet mee kunt snijden. Ja. Nou, en zijn stelling is dan eigenlijk dat je dat niet alleen kunt zeggen over losse organen of over dingen die we zelf gemaakt hebben, maar dat je ook op die manier kunt praten over een organisme als geheel, dus bijvoorbeeld over de mens. En dan is de vraag, nou, wat is dan dus een goed mens? Nou, een mens dat zijn functie goed vervult. Dus dat wat de mens in essentie is, zo optimaal mogelijk, zo volledig mogelijk tot bloei brengt, zo volledig mogelijk verwerkelijkt. En daar zit zeker een normatieve lading in. Ja.
En is dat dan iets universeels? Is dat voor alle mensen het mens zijn gelijk? Of is dat voor ieder mens een ander ding?
Kijk, verschillende mensen hebben natuurlijk verschillende talenten en verschillende beperkingen. Soms ook verschillende opvattingen over wat het leven is of hoe ze zichzelf begrijpen. Maar Aristoteles denkt toch dat daarachter uiteindelijk er wel zoiets is als de vorm of de idee mens. Dus dat er zoiets is als een menselijke natuur waar we wel allemaal in betrokken zijn. Een essentie die we toch met elkaar delen ook. En om die reden denkt hij dat je toch ook in algemene zin iets kunt zeggen over het mens zijn, over wat een goed mens is, over wat een mens zou moeten doen met zijn leven. Ja.
En zou je dat, het klinkt nog een beetje abstract eigenlijk, want wat betekent dat nou eigenlijk, dat je als mens functie goed vervult? Kan je dat iets concreter maken?
Goede vraag. Dan moet je volgens Aristoteles eigenlijk de vraag dus stellen van, ja, wat is eigenlijk een mens? Hè? Dus wat is de vorm van de mens? Wat is de vormoorzaak? En daar kun je dan dus ook uit begrijpen wat zijn functie, wat zijn taak is. Nou, en wat nou eigen is aan de mens, is een aantal dingen natuurlijk, maar onder andere dat wij over een verstand beschikken. Dus wat is een van de functies van de mens? Nou, namelijk dat we ons verstand dus tot verwerkelijking brengen, dus dat we verstandig worden. En dus op die manier probeert hij dan over de menselijke natuur na te denken en dat probeert te begrijpen in termen van allerlei verschillende functies. En als zo'n functie dus goed ontwikkeld wordt, dan is sprake van een deugd. He, dan is de mens in die functie voortreffelijk of goed, of heeft hij zijn bestemming bereikt. We hebben allemaal honger, we hebben allemaal dorst. Dat zijn als het ware normale, natuurlijke functies. Wanneer worden die nou goed vervuld? Nou, op het moment dat je matig bent. Of wanneer gaan we op de goede manier om, bijvoorbeeld met angst of met ons instinct tot overleven? Nou, als we daar de juiste maat in gevonden hebben, de juiste verwerkelijking, dan noemen we dat moed. Zo probeert...
En dat ligt dan tussen roekeloosheid en lafheid in of zo.
Ja, precies. Ja, want het is natuurlijk best wel lastig om nou te zeggen wat moed precies is. Het is vaak makkelijker voor mensen om te begrijpen wat ze niet moeten doen dan wat precies de juiste maat is. Dus het is dan om te ontdekken wat de norm is, is het nuttig om na te denken over wat het tekort en wat het teveel is. Dus roekeloosheid bijvoorbeeld of lafheid. En als je dan probeert om daar als het ware vandaan te sturen in je leven... Dan raak je op een gegeven moment een midden dat niet middelmatigheid is, maar dat eigenlijk een optimum is. Maar dat ontdek je als een soort vuistregel inderdaad, door de extreme te vermijden.
En dat doe je dus op een praktische manier eigenlijk, als ik het zo begrijp. Daar zit dan een element in van, je moet dit gaan doen. Het is niet iets wat je redelijkerwijs kunt argumenteren. Je moet jezelf vormen, als het ware.
Ik denk dat je het wel zou kunnen beargumenteren deels volgens Aristoteles, omdat het dus afhankelijk is van vormoorzaken en van finale oorzaken, en die zijn te begrijpen. Alleen, om zo'n deugd echt te verwerven, is meer nodig dan dat. Je kunt wel tegen iemand in een klaslokaal zeggen, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, of wat dan ook. Maar daarmee is nog niet gegarandeerd dat iemand niet steelt, of wat dan ook. Je kunt iemand uitleggen wat moed is, maar daarmee is die persoon nog niet moedig geworden. Nee. Dus als we de deugden willen verwerven, dan doen we dat altijd in de praktijk inderdaad, door dingen aan te leren. Ethiek is voor Aristoteles karaktervorming in de kern. Het Griekse woord ethos betekent ook karakter. Dus wat is moed? Dat is eigenlijk een bepaalde karaktereigenschap, zou je kunnen zeggen, net zoals matigheid dat is. En dat moet je dus leren, dat moet je verwerven. En dat doe je in de praktijk door goede gewoontes aan te leren.
Want een karaktereigenschap is dus niet iets zoals wij het vaak in onze taal gebruiken, van dat is nu eenmaal mijn karaktereigenschap, maar is meer dus een te verwerven competentie haast of zo, zeg maar.
Ja, precies.
Ja, deugd dus. Ja,
ja, exact. We hebben natuurlijk allemaal van nature of vanaf de geboorte bepaalde aanleg voor bepaalde karaktereigenschappen. Sommige mensen zijn van jongs af aan driftiger dan anderen. Dat ziet Aristoteles ook. Maar daar kun je in groeien, als het ware. Je kunt beperkingen overwinnen, je kunt talenten tot ontwikkeling brengen. En dit loopt dan misschien altijd tegen bepaalde grenzen op. Maar het is mogelijk om je karakter te vormen, is zijn grondovertuiging. En dat is ook de kern van wat ethiek is. De kern van ethiek is dus zodanige levensstijl tot stand brengen dat je karakter, dat je ziel zo volledig mogelijk verwerkelijkt en zo optimaal mogelijk de functie leeft.
En je noemt net een paar, matigheid en moed. Heeft hij een set aan deugden? Is er een soort palet? Of is er een,
er is een hele lange lijst. Maar de moed en de matigheid zijn zeker de belangrijkste deugden van het karakter. Omdat de matigheid uiteindelijk gaat om wat we verlangen, waar we naar streven. En de moed heeft te maken ook met niet zozeer misschien wat we niet verlangen in de zin van genot, maar juist tegenovergesteld hoe we omgaan met pijn. Dus of dat we onze rug recht kunnen houden als het leven tegen zit, of dat we niet weglopen als het moeilijk wordt, of als de angst dichtbij komt. Dus de moed en de matigheid zijn eigenlijk de belangrijkste morele deugden. En die worden mogelijk, denkt hij wel, door wat hij dan intellectuele deugden noemt, waarvan eigenlijk de belangrijkste de verstandigheid is voor de ethiek. Want je moet in concrete situaties steeds kunnen zien wat je moet doen. Ja. En dat vergt verstandigheid. Moet ik wel of niet weglopen? Mag ik dit wel of niet eten? Enzovoort.
Ja, ja, hij noemt dat een praktisch intellect of zo. Is dat de juiste?
Klopt. Ja. Dus we hebben het eerder in het gesprek even gehad over de technische reden, waarmee mensen dus dingen maken. En dat onderscheidt hij inderdaad van praktisch redeneren. Het verschil zit hem daarin dat in een technische redenering of in een technische handeling het doel buiten de handeling zelf ligt. Dus wij maken een mes om als het ware iets externs, namelijk dat mes, tot stand te brengen. Daar hebben we dan vervolgens een doel mee. Of we gaan verven omdat we willen dat de schutting wit is of wat dan ook. Terwijl in het praktische redeneren gaat het om handelingen waarbij het doel immanent is aan de handeling zelf. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan dansen. Dat doe je ook gewoon omwille van
het dansen zelf.
Ja, ja. Of tennissen of wat dan ook. En dat is praktisch redeneren, waarin het doel dus in de handeling zelf ligt. En dat is uiteindelijk dus waar ethiek over gaat. Over handelingen, over een levensstijl die in zichzelf waardevol is.
En dan onderscheidt je ook nog een derde, toch?
Ja, dat is de theoretische reden. Dat is dus een In tegenstelling tot de vorige twee is dat dus een manier van redeneren. Waarin eigenlijk het handelen van de mens niet meer centraal staat. Maar waarin we als het ware beschouwelijk of afstandelijk nadenken over de wereld. En proberen te doorgronden wat noodzakelijkerwijs het geval is. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan wiskunde en natuurkunde en dat soort zaken. Dat is theoretische reden.
Ja. En als we dan kijken, hij heeft ook over de politiek nagedacht. Dat is altijd wel een beetje een soort homo universalis. Welk onderwerp heeft hij niet aangeraakt? Dat is een beetje de quizvraag op het eind.
Ja.
Op welke manier verwerkt hij dat door, zeg maar, deze dingen?
Hij beschouwt de ethiek eigenlijk als onderdeel van de politiek. Dat is echt met elkaar verweven, volgens hem. Dat zijn eigenlijk twee verschillende vormen van verstandigheid. Alleen ethiek is maar verstandigheid in het individuele leven. En politiek is verstandigheid op het niveau van de gemeenschap. Maar dat heeft dus intrinsiek met elkaar te maken volgens hem, omdat ethiek, zoals we zojuist al bespraken, eigenlijk gaat over karaktervorming en dus over gewoontevorming volgens Aristoteles. Nou, gewoontes ontwikkel je niet in je eentje, dat doe je altijd met andere mensen. Je leert je gewoontes in het gezin, op school, in de gemeenschap, in de wijk, in de staat enzovoort. Wetten dwingen gewoontes af of maken bepaalde gewoontes onmogelijk. Dus als het doel van de ethiek is om de mens tot bloei te brengen door goede gewoontes aan te leren, dan gaat de ethiek altijd ook over de vraag wat een goede samenleving is.
Ja.
Wat voor soort gewoontes moeten we aanleren? Hoe moeten we met elkaar samenleven? Dus zijn ethiek gaat eigenlijk heel natuurlijk over in een politieke filosofie. Waarvan dus de grondovertuiging is dat de gemeenschap ook gericht moet zijn op het bevorderen van de deugd, op het bevorderen van de ethiek.
En zijn er dan nog gradaties in qua omvang? Heb je een gezin nodig, een dorp, een stad, een staat?
Een natie.
Ja,
ja. Die gradaties bespreekt hij inderdaad. En die zijn nodig. Hij denkt dat een gemeenschap als een familie bijvoorbeeld, dat te klein is. Dat is wel noodzakelijk, maar alleen als deel van een groter geheel. Tegelijkertijd denkt hij wel dat er ook echt een bovengrens is. Want als een samenleving te groot wordt, dan kom je op een gegeven moment op een punt waarop mensen elkaar niet meer kennen. Soms ook heel de familie niet, waar de ander toe behoort. En het gevolg daarvan is dat mensen ook minder oog hebben, dat logischerwijs, voor elkaar. En de samenleving dus als het ware onpersoonlijker en anoniemer wordt. En het gevolg daarvan is dat als mensen minder oog voor elkaar hebben, dat mensen ook minder impact hebben op elkaars gewoontes. Dus minder sociale controle, ja, bijvoorbeeld. En dat leidt, of dat kan leiden dus tot, tot laksere gewoontes, tot slechtere gewoontes, tot achteruitgang in de deugd. En dat betekent dat grote samenlevingen volgens Aristoteles altijd een soort tweeledig gevaar in zich hebben. Namelijk of om uit elkaar te vallen en tot anarchie te vervallen of juist tot tirannie. Omdat er dus een machtsconcentratie plaatsvindt in een groep die eigenlijk niet meer geïnteresseerd is in de rest van de samenleving. Voor wie dat toch maar een abstractie geworden is.
Ja.
Dus de ideale omvang is, denkt hij, eigenlijk grofweg de antieke Griekse stadstaat. Dus een gemeenschap, grofweg van wat wij tegenwoordig een provinciestad zouden vinden. En ik denk dat je
Apeldoorn als
ja.
als soort van, ja.
Ja. Ja. Kijk, het is natuurlijk makkelijk om dat af te doen als van dat was ook de gemeenschap die kende. Deels is dat waar. Deels
en die ook
niet
bedreigd werd in die tijd.
Exact, ja. En dat maakt het ook dat je dat niet op die manier af zou moeten doen, denk ik. Hè? Want het was niet zo dat hij alleen die omvang kende. Hij was ook bekend natuurlijk met het grote rijken van Perzië en Egypte. En op het moment dat hij leefde is Alexander de Grote zijn grote rijk aan het opbouwen.
Waar hij ook de leermeester van was.
Ja, exact. En als Aristoteles dus een lans breekt voor de stadstaat, dan is dat eigenlijk kritiek dus op die grote rijken, waaronder dus van zijn eigen voormalige leerling.
Ja.
Ja.
Is er iets bekend dan wat ze al bespraken? Of is het
eigenlijk heel weinig. Maar Aristoteles kwam uit Macedonië, waar ook Alexander de Grote vandaan kwam. En hij is inderdaad een bepaalde periode onderwijzer geweest van hem. Want hij had banden met het hof, onder andere via zijn vader. Dus hij is daar leraar van geweest. Maar wat daar precies besproken is en waar dat precies toe geleid heeft,
wat hij van over heeft gehouden,
dat is een beetje koffiedik kijken. Wordt dat. Ja, precies. Ja, precies.
In ieder geval niet dit politieke ding. Dat
nee, dat klopt. En op het moment dat Alexander de Grote dan komt te overlijden en dat rijk uit elkaar begint te vallen, dan komt ook in Athene eigenlijk een soort opstand, zou je kunnen zeggen, tegen de Macedonische macht. En dan moet Aristoteles ook vluchten.
Want dan wordt hij toch als een buitenstaander gezien. Zeg maar.
Exact, dan wordt hij toch gezien als die Macedoniër die op de een of andere manier banden zou hebben met dat hof, kennelijk. Dat is in ieder geval een gangbare interpretatie van wat er gebeurt. Terwijl eigenlijk, als je je verdiept zou hebben in zijn politieke filosofie, je toch eigenlijk hem niet zou kunnen verdenken van sympathie voor Alexander. Ja,
nog over dat politieke denken. Wij leven in een democratie. We kennen eigenlijk niet anders. En we vinden dat vaak ook een goede staatsinrichting.
Ja.
Als het gaat om die inrichting van die staatsinrichting van die politieke stadstaat van Aristoteles. Ik geloof niet dat hij was geen voorstander van een democratie.
Nee. Aristoteles stelt eigenlijk dat er grofweg 6 verschillende staatsvormen mogelijk zijn, waarvan democratie er dus maar 1 is. En dan zegt hij heel schematisch, de werkelijkheid is natuurlijk complexer, dat zegt hij zelf ook, maar heel schematisch kun je de macht concentreren in 1 persoon, in een kleine groep of verspreiden over heel veel mensen. En dat kun je eigenlijk alle 3 zowel op een goede als op een slechte manier doen. He, als een koning heel deugdzaam en heel wijs is, dan kan dat goed gaan en dan kan dat een acceptabele staatsvorm zijn. Maar dat ontaardt natuurlijk makkelijk in tyrannie. He, dus dat is dan de omslag tussen de goede en de slechte machtsconcentratie in 1 persoon. Nou, iets vergelijkbaars kan volgens hem dus ook gebeuren als je macht spreidt over heel veel mensen. En dan noemt hij de slechte variant, noemt hij inderdaad democratie. Dus als hij het over democratie heeft, dan heeft hij het eigenlijk over een samenleving waarin de meerderheid op een eigenlijk tyrannieke manier regeert over de minderheid. En ook waarin eigenlijk het gelijkheidsdenken, wat dan niet eigen is aan de democratie, zodanige vorm bereikt heeft dat politieke macht bijvoorbeeld verspreid wordt op grond van loting en niet meer op grond van verkiezingen bijvoorbeeld. En verkiezingen zijn volgens Aristoteles al niet meer een zuiver democratische instelling.
Hij vindt die verkiezing juist niet, dat is een juist negatieve kant.
Nee, verkiezingen is dus een verbetering.
Het is niet zuiver democratisch. Ja,
exact,
ja,
precies. Dus als je bijvoorbeeld wel macht wil verspreiden over heel veel verschillende mensen, maar je wil niet in die slechte democratievorm terechtkomen, dan is zijn verkiezingen volgens hem dus een manier om dat te bereiken. Want als je bijvoorbeeld iedereen laat stemmen, of in ieder geval heel veel mensen, dan is dat een democratisch element, ligt de macht bij veel mensen. Maar er vindt wel een selectie plaats. Want je kiest met elkaar wie gezamenlijk gedacht wordt dat voldoende wijs of capabel of wat dan ook is om die macht te dragen. En dat is dan een aristocratisch of oligarchisch element. En dan krijg je een soort uitbalancering, zou je kunnen zeggen. Van de goede en zwakke plekken van verschillende staatsvormen. Dus verkiezingen zijn eigenlijk een mengvorm van democratie en aristocratie of van democratie en oligarchie. En als je dus niet wil dat democratie ontaardt, dan moet je dat soort dingen doen, volgens hem. Dan moet je de meerderheid dwingen om soms compromissen te sluiten met de minderheid. Dan moet je verschillende groepen in de samenleving dwingen om samen te werken. En dan moet je bepaalde grenzen aan het gelijkheidsdenken stellen. En dat noemt hij dan politeia. En dat zou je kunnen vertalen als republiek of constitutionele republiek. Ja. En dat is dus wel een waar de macht bij veel mensen ligt. Dus het kan goed. Maar je moet dat.
Maar niet op de verkeerde manier.
Niet op de verkeerde manier. Er moeten checks en balances ingebouwd worden. Ja.
Het interessante is wel dat hij uit het Westen vervolgens een beetje na zijn dood opgeeft ook weer langzaam verdwijnt. En pas laat in Europa in ieder geval weer groot wordt. Of hoe is zijn receptie zeg maar in de eeuw daarna?
Het klopt dat Aristoteles in West-Europa op een gegeven moment een beetje uit beeld verdwijnt.
Wordt dan een beetje in eerste instantie de main man? Of?
In de klassieke oudheid zelf wel al. Hè. Dan is Plato eigenlijk ook al groter dan Aristoteles. Dat zie je eigenlijk ook bij de kerkvaders. Maar dan is Aristoteles nog wel bekend. Hè. Men kent hem wel. Het is echt de stroming. Maar op het moment dat het West-Romeinse Rijk uiteen begint te vallen en de middeleeuwen ontstaan, dan raakt ook het werk van Aristoteles toch eigenlijk verloren. En dat geldt eigenlijk ook voor het werk van Plato. Maar via de kerkvaders en dergelijke wordt dan Plato nog wel indirect min of meer gekend in West-Europa. In Oost-Europa heb je dan natuurlijk nog wel het Oost-Romeinse Rijk, wat niet gevallen is. Hè, dat valt pas in de 15e eeuw. En daar blijft dan die filosofische traditie toch meer behouden. Maar stapsgewijs valt dat Oost-Romeinse Rijk wel onder de moslims. En in de islamitische wereld krijg je dan een Aristoteles-receptie. Waarvan dan de bekendste mensen, Ibn Sina, of in Latijns, zijn Latijnse naam is dan Avicenna, is en ietsje later Averroes, Ibn Rushd. En dat is eigenlijk de belangrijkste commentator op Aristoteles in zo ongeveer halverwege de middeleeuwen. En dat is dus inderdaad een Arabier. Ja, ja, zeker. En via, onder andere via Andalusië en Toledo komt dan die Aristoteles...
Weer terug in Europa.
Exact.
West-Europa. Ja.
Ja,
bij Thomas van Aquino bijvoorbeeld.
Ja, ja, Thomas van Aquino is dan eigenlijk de grootste christelijke filosoof of theoloog die Aristoteles verwerkt. En dat doet hij deels ook in polemiek met Averroes. Omdat Averroes Aristoteles op een zodanige manier uitlegt dat Aristoteles eigenlijk op gespannen voet komt te staan met de theologische traditie, zowel van de islam als van het christendom. En Thomas probeert dan Aristoteles op zo'n manier uit te leggen dat hij makkelijker ingepast kan worden. Dus zijn stelling is eigenlijk dat Ibn Rushd Aristoteles niet goed begrepen heeft. En dat is in de middeleeuwen dus een groot debat. Want je hebt ook onder christelijke theologen dan heel veel Averroïsten, zeg maar. Die dus Aristoteles begrijpen zoals Averroes. En dat loopt uit uiteindelijk op een heel debat over de verhouding tussen geloof en reden. Omdat dus dat debat over Aristoteles eigenlijk het karakter krijgt van... Aristoteles is de grootste filosoof die we kennen. Als dit is wat de natuurlijke reden vermag... dan hebben we een probleem als dat dus niet strookt met de theologie. Want dan krijg je dus van, zijn er dan twee waarheden? Een van de reden, een van het geloof? Of hoe zit dat? En dat ligt dan natuurlijk gevoelig. En Thomas probeert dan dus te betogen van, uiteindelijk is er wel degelijk één waarheid. Namelijk die van de reden en het geloof vervolmaakt die alleen. Maar daarvoor is dus polemiek met de islamitische Aristoteles-receptie nodig.
En ergens is in een beetje zo snel over nadenken. We hadden net over Plato die naar boven wijst en Aristoteles naar beneden... Dan is Plato ergens een logischere koppeling met het christelijk geloof. Waarom is niet Plato veel leidender, zeg maar, in...
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk eigenlijk dat in een groot gedeelte van de christelijke traditie Plato ook leidender geweest is. Okay. Als je naar de kerkvaders kijkt bijvoorbeeld, neemt Plato echt een grotere rol in dan Aristoteles. Maar op het moment dat ze allebei als het ware een beetje uit beeld verdwijnen, dan wordt eerst Aristoteles herontdekt voordat Plato wordt herontdekt. Ja. En dan helpt het misschien zelfs in zekere zin dat Aristoteles wat aardser is en wat minder hoog metafysisch denkt en wat minder uitgewerkt ook over de goden spreekt dan Plato. Dat maakt het dan op een bepaalde manier ook juist makkelijker om hem te incorporeren, hè, als een uitwerking van de natuurlijke reden die niet per se problematisch is voor wat boven de natuurlijke reden uit geopenbaard zou zijn. En dat maakt
juist zijn aardigheid is eigenlijk zijn unique selling point.
Dus in zekere zin ook weer een kracht dan, wat receptie eenvoudiger maakt. Ja, dat denk ik wel. En wat dan natuurlijk ook wel helpt, is dat Aristoteles wel aardser is, maar ook zeker geen atheïst. Dus hij gelooft wel degelijk ook dat er een god bestaat en heeft ook een aantal godsbewijzen ontwikkeld. Die dan in de scholastiek natuurlijk ook...
Gretig aftrek vinden.
Exact. Ja, precies. Ja, precies.
En als we verder kijken, meer richting de verlichting. En daar is de deur toch wel een beetje dichtgeslagen op een gegeven moment voor Aristoteles. Ik denk te beginnen bij Hobbes, later bij Kant en andere verlichtingsdenkers.
Ja.
Waarom is dat?
Dan gaat het licht van Aristoteles een beetje uit.
Ja, precies. Ja, dan gaat het licht van Aristoteles uit en dan komt dat... Dat andere licht komt daarvoor in de plaats. En dat heeft denk ik heel veel te maken met de natuurwetenschappelijke revolutie, die eigenlijk vooraf gaat aan de verlichting. En in sommige opzichten het begin is van de verlichting. En want wat daar gebeurt is dat er een als het ware een nieuwe beschrijving van de natuur mogelijk wordt. Die heel succesvol is ook. En waarin de natuur toch vooral begrepen wordt in termen van materie die op elkaar inwerkt. Dus eigenlijk in termen van wat Aristoteles materiële en effectieve oorzaken zou noemen. En dat is eigenlijk heel, heel succesvol. Ook technologisch brengt dat natuurlijk enorme consequenties met zich mee. En dan raken eigenlijk twee van de vier oorzaken van Aristoteles dus uit beeld. Namelijk de vormoorzaak en de finale oorzaak. En dan krijg je dus inderdaad dat dat Hobbes en later ook Kant tot de overtuiging komen van... als dat natuurbegrip van Aristoteles niet juist is, hè, als hij naast zit over de natuurkunde en dergelijke, dan moet hij ook naast zitten op wat de mens is. Hè, want de mens is toch deel van de natuur. En dan probeert men dus de ethiek op een nieuwe manier te funderen.
Ja, want als we het net een beetje over die deugd hebben, dan is het hele fundament van het denken over de deugd en de ethiek zit vanuit het feit dat de mens een doelmatigheid heeft, zeg maar. Ja, als je dat eruit haalt, dan stort dat kaartenhuis een beetje in, zeg maar.
Ja, dus als je niet meer kunt denken over normen als iets wat als het ware in de natuur zit, maar wat verwerkelijk moet worden.
Zwanger, zei je mooi net.
Ja, precies. Ja. Dus als de natuur niet meer zwanger is van normativiteit, maar gewoon een mechanistisch raamwerk is, dan heb je een probleem, hè, conceptueel. Wat is dan eigenlijk nog ethiek? En hoe verhoudt ethiek zich dan tot de natuur? Nou, dan heb je grofweg aan twee oplossingen, denk ik. Hobbes is de extreem aan de ene kant. Namelijk door te zeggen, van, ja, de mens is ook niet meer dan dat, de botsende materie. Dus de mens doet gewoon wat hij doet. Die volgt gewoon zijn instincten en dergelijke en zijn verlangens. En die probeert dat daarvan te maken wat hij ervan maken kan. En dat leidt dan uiteindelijk tot de traditie van het Britse utilisme. Waarbij dus het goede eigenlijk gedacht wordt als de vervulling van gewoon natuurlijke begeertes en genot dus uiteindelijk. En dan aan de andere kant heb je inderdaad Kant. Die dat eigenlijk onacceptabel vindt. En die denkt van ja, dan is de ethiek eigenlijk verdwenen.
Ja.
Maar die wel hetzelfde probleem heeft natuurlijk, dat de moderne natuur toch moeilijk te verenigen is met normativiteit. En dan krijg je dus bij Kant eigenlijk ja, een soort twee rijken, zou je kunnen zeggen. Namelijk, je hebt de wereld van de natuur, de empirische wereld, die mechanistisch is. Mm-hmm. Maar, zegt hij dan, contra Hobbes en dergelijke, dat is niet de hele wereld. Dat is ons beeld van de wereld. Dat is wel een beeld dat wij noodzakelijkerwijs maken, gegeven de manier waarop onze reden in elkaar zit en waarop onze zintuigen in elkaar zitten. We moeten de wereld wel zo denken. Maar daarmee is niet gezegd dat de wereld ook op zichzelf genomen echt zo is. En iedere keer als wij een beslissing moeten nemen, dan ervaren we onszelf ook in zekere zin als vrij. Hè, we denken dat we naar links en dat we naar rechts kunnen. En dat dat een keuze is die we maken. En ook zeg maar, op iets hoger niveau, als we iets verkeerd gedaan hebben, dan hebben we last van ons geweten en dan denken we van, oh, ik had het anders moeten doen. Dus wij denken aan de ene kant noodzakelijkerwijs de natuur als een mechanisme, volgens Kant. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd denken we onszelf noodzakelijkerwijs als vrij. En dat is een soort spanning, zou je kunnen zeggen. En daar ontstaat eigenlijk de morele ervaring dan voor Kant, namelijk dat wij vrij zijn ten opzichte van de natuur. En dat dat ook een opdracht is, zou je kunnen zeggen. Dat we ons
vandaar
niet
plichten.
Ja, dat wordt dan inderdaad uiteindelijk plicht, ja. Dat wordt dan een opdracht om ook vrij te zijn ten opzichte van de empirische wereld. Door ons niet te laten bepalen alleen maar door allerlei verlangens en begeerden
zeg maar,
en de materialiteit.
Ja, precies. Oorzaak en gevolg, ja.
Ja, maar dat wordt dan dus wel iets wat haaks komt te staan op de natuur.
Ja.
Hè, wat, en dus als een plicht gedacht wordt, niet meer als een deugdzame
van binnenuit,
van
maar
binnenuit,
meer van buitenaf.
Maar als van buitenaf, ja. Exact.
Het is wel interessant dat zeg maar, Aristoteles als bioloog zeg maar, tot dit hele denken gekomen is en uiteindelijk een beetje op zijn eigen terrein aangepakt wordt doordat zeg maar, de natuurwetenschap uiteindelijk zijn denken onderuit halen. Zo. Er wordt ondertussen trouwens aangebeld, maar dat, ja. We gaan rustig door.
Okay. Ja, dat is
iets ironisch haast.
Dat heeft
zeg maar,
iets ironisch, ja. Dat is een beetje de ironie van
zijn beginpunt en zijn eindpunt geworden of zo, zeg
ja,
maar.
Ja.
Ja, want eigenlijk, dat bedacht ik me ook nog, is zijn methode in zekere zin enigszins wetenschappelijk. Hè? Hij baseert zich op waarneming en onderzoek.
Ja, ja. Ja. Dat vindt hij ook heel belangrijk. Om te beginnen bij de fenomenen, gewoon bij hoe de wereld verschijnt. En dan probeer je dat op een bepaalde manier op begrip te brengen. Om dat dus te verklaren. Dat is inderdaad in zekere zin een wetenschappelijke methode. Maar hij had natuurlijk nog niet
het instrumentarium verder.
Exact. Ja, ja. Niet het systematische geëxperimenteerd dat de wetenschappelijke revolutie mogelijk maakt. Dus in zekere zin wordt hij verslagen op zijn eigen terrein, zou je kunnen zeggen. Maar ook weer niet helemaal. Want zijn natuurkunde wordt natuurlijk grondig aangevallen. Maar juist ook in bijvoorbeeld de biologie en in de psychologie zijn we natuurlijk toch nog wel geneigd in ieder geval om vaak te praten in doelmatige termen.
Ja.
Als we het hebben over organen bijvoorbeeld, of over functies van het lichaam, of over functies van het verstand of van de geest, of iemand wel of niet goed functioneert. Dat is allemaal toch nog redelijk doelmatig gedacht.
Ja.
Teleologisch gedacht, aristotelisch gedacht zou je kunnen zeggen. Dus juist op het niveau van de biologie blijft er nog wel ja, iets van overeind. Maar het is waar. Moderne biologen zien dat natuurlijk als iets wat uiteindelijk geworteld is. Uiteindelijk ook in
puur in de materie. Ja,
ja. Ja, en dat is iets waarin Aristoteles niet zou willen volgen.
Nee. We komen langzaam tot een afronding volgens mij. Wat zouden we vandaag de dag nog met Aristoteles kunnen? Of wat kunnen we nog met hem? Waar is hij relevant in ons leven?
Kijk, de verleiding is natuurlijk groot om dan te denken dat we hem bij het grof vuil kunnen zetten. Ja. Zoals Hobbes en in mindere mate Kant gedacht lijken te hebben. Omdat tussen natuurkunde weerlegd is. Ik denk zelf dat dat wat te snel gaat. We hebben eerder al het onderscheid gezien bij Aristoteles tussen theoretische en praktische reden. Dat is denk ik belangrijk. En dat vergissingen in de theoretische reden bij Aristoteles niet per se betekenen dat we ook heel zijn project in de praktische reden opzij kunnen zetten.
En juist de praktische reden?
Dat is de ethiek, zeg maar. Ja. Hoe we moeten handelen. Dat denkt hij ook doelmatig. Maar ik denk dat we, als je dat als het ware wat fenomenologischer of psychologischer leest, dat ook vandaag de dag nog steeds heel rijk is. Die beschrijvingen van de deugden, hoe we dat eigen maken, waarom we gelukkig worden van deugden en ongelukkig van een ondeugdelijk of onordelijk leven. Daar zit denk ik ook vandaag de dag nog gewoon heel veel in. En daar kunnen we nog steeds heel veel aan hebben. En daarvoor is niet per se noodzakelijk dat we ook zijn natuurkunde overnemen.
Nee.
Ik denk wel dat het noodzakelijk is dat we geen volstrekte materialisten zijn.
Ja, ja. Nee, want dan heeft het geen enkele zin om daar nog verder over na te denken. Zeg maar,
dan wordt iedere zingeving natuurlijk op een bepaalde manier of iedere doelmatigheid toch toch problematisch.
Ja.
Ja.
Ja. En terwijl het voor Aristoteles wel zodanig wezenlijk is, die doelmatigheid, dat je dat ook weer niet te ver tussen haken kan zetten. Misschien kunnen we dat niet handhaven op het niveau van de natuurkunde. Maar als we het nergens zouden kunnen handhaven, omdat alles echt alleen maar natuurkunde is, dan heeft Aristoteles wel echt het probleem natuurlijk.
Hey, dank. Volgens mij zeer interessant. Als we nog tot slot een hele praktische vraag. Als we ergens zouden willen starten in Aristoteles, waar vangen we aan?
Ik denk dat
hier voor de duidelijkheid twee hele lijvige werken van de complete werken van Aristoteles.
Ja, die zullen we maar niet aanraden om te beginnen.
Die vallen wat zwaar op de maag als ik zo die al in eerste instantie.
Ja, ik zou beginnen met de Ethica Nicomachea, of de Nicomachische Ethiek. Dat is een werk dat ook vandaag de dag nog steeds erg relevant is, denk ik.
En dus op die praktische kant ingaat eigenlijk.
Exact, ja. Precies. Dat dus over de ethiek gaat, dat over de praktische reden gaat, dat over het leven gaat. En waarin dus allerlei dingen staan over deugden, over karaktervorming, over goede en slechte gewoonten. Waar we denk ik vandaag de dag ook nog steeds ons voordeel mee kunnen doen. En ik denk dat de moderne natuurkunde geen afbreuk heeft gedaan aan de betekenis van dat boek. Dat we dat ook na de wetenschappelijke revolutie nog steeds zinvol kunnen lezen.
Nou, in de eerste zin had je al cadeau gekregen, want dat was de opening van deze podcast.
Dus, ja, die mag je overslaan.
Ja, precies. Hey, hartelijk dank Gerard en dankjewel ook Letitia. Dat was weer mooi interessant. En we gaan weer ook door met deze podcast. Heb je nog opmerkingen of ideeën? Laat het vooral achter in de comments hieronder. Dus dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que...